1 Korinthe 1, de versen 18 tot en met 31. Korte introductie erbij, want we vallen eigenlijk midden in een gesprek dat Paulus voert met de gemeente in Korinthe, een multiculturele, multireligieuze havenstad, vol met influencers, zouden wij heden ten dagen zeggen. Vol met wijsheidsleraren, filosofen die rondtrokken. En die retorisch zo begaafd waren dat zij mensen konden betoveren. Mensen hingen aan hun lippen. Trokken volle zalen. Daar ging je echt heen om wijsheid op te doen en je eigenlijk ook te vergapen. En in die gemeente in Korinthe, daar is men daar eigenlijk van onder de indruk. En gelukkig is er een prediker, Apollos, die zelf ook retorisch zeer begaafd is. En men vindt Paulus eigenlijk maar een beetje een stotteraar. En bovendien zijn themakeuze in zijn verkondiging erg eenzijdig. Hij heeft het altijd over het kruis. En zijn we daar nu zo langzamerhand ook niet een beetje aan voorbij. Er is veel meer waar we ons naar kunnen uitstrekken dan alleen het kruis. En daar verlangt men in Korinthe naar. En men neemt eigenlijk Paulus geestelijk een beetje de maat. Men vindt dat hij, prima werk heeft gedaan, maar nu toch eigenlijk een beetje achterblijft. En dan schrijft Paulus een felle brief. En dan heeft hij het over de wijsheid van het kruis, die dwaasheid is voor de wereld. Nou, daar gaan we met elkaar naar luisteren. 1 Korinthe 1, de versen 18 tot en met 31. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons, die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname kom af waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat: wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Het zal gaan over het kruis van Jezus alles veranderde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik weet niet wie van u wel eens in het gevangenismuseum is geweest. In Zevenhuizen, geloof ik, in het noorden. Veenhuizen, sorry, ja, Zevenhuizen. Ja, Veenhuizen, nee. Zevenhuizen is vlakbij. Maar wie is daar wel eens geweest, mag ik vragen? Ja, veel mensen. Hebt u ongetwijfeld ook de geschiedenis van de gevangenis bekeken? Al die vitrines met allerhande martelwerktuigen, of niet?
knuppels, radbraken, allemaal van dat soort zaken die men vroeger gebruikte om gevangenen in het gareel te houden.
Huiveringwekkend, als je dat ziet. En wat zijn we dan dankbaar dat het huidige justitiële stelsel heel anders is. Stel u nu voor, hè, dat u bij iemand thuis komt en die heeft boven de deur een kleine guillotine hangen in de woonkamer. Of u rijdt in het buitenland langs een iets wat op een tempel lijkt en daar staat Cyclone B, gas dat in de gaskamers werd gebruikt. Zo'n bus bovenop het gebouw. Wat zou u dan denken? U zou zich waarschijnlijk vol walging afkeren. U zou denken, wat zijn dat voor een rare, zieke mensen? Cyclone B, dat is het meest afschuwelijke wat je toch kunt bedenken. De dood van miljoenen in de gaskamers. Wreder krijg je toch niet. De guillotine, de Franse revolutie. Alles wat daarna volgde. Duizenden onthoofd. Puur op hun afkomst. Waarom begin ik hiermee? Nou, als we het hebben over het kruis, dan is die reactie van walging, van afkeer, wat een gemiddelde Romein zou hebben als hij bij u misschien in de woonkamer zou zitten en een kruisje boven de deur zou hebben. Ik weet niet of u dat hebt, wellicht, of een kruisje aan uw ketting. Dan zou hij denken, is die persoon wel helemaal in orde? Dat is het meest wrede, meest afschuwelijke straf die je als Romein kon bedenken. En als Romeinse staatsburger mocht je die dan ook niet ondergaan. Persische uitvinding, die de Romeinen overnamen. En ze gebruikten dat om slaven kruisigen en om mensen die in opstand kwamen tegen Rome te kruisigen. Het was eigenlijk een politiek symbool. Eigenlijk een afschrikmiddel. Eigenlijk een soort oorlogswapen, zoals verkrachting in de oorlog wordt gebruikt als het meest verschrikkelijke oorlogswapen, zoiets. En dat gebruikte men om duidelijk te maken, er is hier één de baas, en dat is Caesar. Haal het niet in je hoofd om aan de macht, aan de economische macht van Rome te tornen. Als je slaaf wegloopt, dan trek je de bodem onder het hele economische systeem in Rome. Rome was gebouwd op slavernij. Waag het niet aan onze economische veiligheid te komen. En haal het al helemaal niet in je hoofd om de politieke macht van Rome aan te pakken. Want je gaat eraan, als je dat maar weet. Na de Joodse oorlog, na de Joodse opstand, stonden er van Jeruzalem tot aan Caesarea kruisen waar opstandelingen aan werden gekruisigd. Met andere woorden, het kruis is het meest afschrikwekkende, afschuwelijke symbool wat je in de oudheid kunt bedenken. Daarom dat in de eerste eeuwen van het christendom het kruis ook niet werd afgebeeld. Te afschuwelijk. En misschien kent u die afbeelding uit de catacomben van die ezel aan een kruis. En waarbij wordt gezegd, ik weet even zijn naam niet meer, maar in ieder geval iemand aanbidt zijn God. Dan gaat het over een christen. Een gekruisigde Messias. Ondenkbaar. Dat kan niet. De zoon van God die zich laat kruisigen, kan niet. Want als je een godenzoon bent, een halfgod, dan heb je juist de macht om zelf mensen te laten kruisigen. Zo gaat dat in de wereld, toch? Als je een leger hebt van 500.000 man, dan val je gewoon een land binnen. Dat doe je. Want je hebt de macht, je kunt het doen. Wie houdt je tegen? Nou, dat is in het groot, maar in het klein gebeurt het natuurlijk ook. Waarom doen we dingen? Omdat het kan.
Omdat het voor het grijpen ligt. Omdat we de macht hebben. En dat is eigenlijk de ratio van deze wereld. Dat is de ratio achter het Romeinse Rijk. Er staat er maar één aan de top. En dat is de keizer. En nou is de kunst om zelf aan die top te komen. En dat doe je door anderen naar beneden te halen.
Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Die gemeente in Korinthe, die had er wel last van. Die influencers, die, ja, dat waren de Jeroen Pauws van hun tijd, zeg maar. Die zaten helemaal op de top. En die keken met veel dédain naar het christelijk geloof. Een gekruisigde Messias, houd toch op, zeg. Dat kan helemaal niet. Paulus zegt, je moet als gemeente van Christus niet proberen om als het ware van het christelijk geloof een soort algemene wijsheid te maken. Dat we zeggen, nou, kijk, je hebt heel veel godsdiensten en die drukken allemaal iets uit van een soort goddelijke wijsheid. Het christelijk geloof is daar één gestalte van, maar uiteindelijk komt het allemaal eigenlijk op hetzelfde neer. Nee. Want Paulus zegt, als je dat doet, dan ga je namelijk uit van menselijke wijsheid. En daar ga je als het ware, dat ga je projecteren op het evangelie. En dan gaan wij bepalen wat wijs is en wat dwaas. Nou, en als je dat gaat doen, dan blijft er heel snel weinig over. Paulus zegt, de Joden, die vragen om een teken. De Joodse Messiasverwachting was dat als de Messias zou komen, dan zou hij minstens zoveel kracht en zoveel wonderen doen als de Heere God in het Oude Testament, toen hij zijn volk uitleidde uit Egypte. Dus dat betekent dat de zee opnieuw zou splijten. Dat betekent dat hij de muren zou laten vallen van Romeinse garnizoenen. En Jezus doet dat niet. Hij laat zich kruisigen. En iemand die aan een paal gehangen wordt, dat is in het Oude Testament iemand die door God vervloekt is. Kan zo iemand de Messias zijn? Nee toch? Een aanstoot, een struikelblok. Begrijpen we helemaal. De Grieken zoeken wijsheid. Paulus heeft het dan eigenlijk niet zozeer over de Griekse mythologie, maar over de Griekse filosofen. Dat heeft het Westen enorm beïnvloed. Basis van de wetenschap, toch? Je zou kunnen zeggen, die twee lijnen van de Grieken en van de Joden, dat zit natuurlijk ook in ons. Als er een God bestaat, laat hij dan iets zien. Laat hem dan een wonder doen. Dan kan ik wel geloven. Als mijn vrouw nou beter zou worden, dan misschien overweeg ik het. Of zoeken wijsheid. Kijk, allemaal leuk en aardig, religie. Maar we hebben ook ons verstand. En dat is de norm. En alleen een God die past als het ware langs de lijnen van ons verstand en van de wetenschap, nou, die kunnen we nog wel accepteren. Aristoteles had het dan over God als de eerste oorzaak of de onbewogen beweger. Spinoza met zijn haast mathematische godsleer. Ja, daar kunnen we wat mee. Maar een God die zich in zijn zoon aan het kruis laat slaan. En Paulus zegt, daar zit nou precies de kracht in. Want God blaast eigenlijk door ons zo te redden al die wereldse wijsheid met een knal op. Het is haast provocatief. Het is haast alsof God er genoegen in schept om de hele menselijke wijsheid, die hele zandkraam als het ware te kijk te zetten. Provocatief. Zo zou je het kruis kunnen noemen. Paulus zegt, het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Wat is de wijsheid van deze wereld? Nou, Paulus zegt, met die wijsheid van de wereld kom je eigenlijk niet zo heel ver, hè? Want wie kan zichzelf redden? Zoals we hier zitten, gaan we toch allemaal vroeg of laat dood. Wie kan zichzelf redden van de dood? Ik niet. U ook niet. We kunnen wel een beetje redderen. Dat we met heel veel kunstgreep het leven kunnen verlengen. Van alles en nog wat. Wie van ons kan de planeet redden? kunnen wel een beetje redderen. Dat we zeggen, dit en dat is ook nodig. Dat we ons leefpatroon aanpassen. Maar wie gaat ons redden? Wetenschap? Nee hoor. Met andere woorden, wat heb je eigenlijk aan die wijsheid van deze wereld? Het brengt je wel wat, zeker. Ik wil daar helemaal niet laatdunkend over doen. Er is zoveel wijsheid in de wereld, maar uiteindelijk, niemand redt zichzelf. En daar zit het pijnpunt. U en ik hebben een redder nodig. Anders zijn we gewoon reddeloos verloren. En daarover heeft Paulus het. Voor hen die verloren gaan is het dwaasheid. Voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Wat bedoelt Paulus dan? Dan zegt hij eigenlijk, deze wereld, lieve mensen, staat op het punt voorbij te gaan. Dit is wereld 1.0. We zitten op de Titanic, het gaat echt voorbij. Maar God dank, er is een wereld 2.0 doorgebroken. Een nieuwe wereld, een nieuwe werkelijkheid. En eigenlijk loop je een beetje achter als je nog in die wereld 1.0 zit. Die wereld van Rome, van de macht, van de ander klein maken, van proberen als het ware jezelf omhoog te werken en zo een naam te vestigen. Als je op die wereld je hoop vestigt, dan ga je met die wereld onherroepelijk ten onder. Als je je hoop vestigt op Christus Jezus, de gekruisigde, de levende die God heeft opgewekt uit de dood, dan zul je behouden worden. Maar hoe dan? Paulus zegt ook, dat is eigenlijk weer een schandaal. Kijk, als we dan gered worden, dan zouden we toch het liefste toch gered worden, nou ja, door iemand die ook nog een beetje indruk maakt. Maar God kiest ervoor om ons te redden door een geknakte man aan het kruis. De meest schaamtevolle dood. Paulus zegt, kijk eens naar jullie in Korinthe. Hij kiest ervoor om dat evangelie toe te vertrouwen aan de gemeente die nou zelf ook niet uit bolle bozen bestaat. De gemeente in Korinthe bestond vaak uit mensen uit de sociaal arme klasse. Jullie maken ook niet heel veel indruk, zegt Paulus. En hij kiest ervoor om jullie te redden door de verkondiging van het evangelie, door mijn gestotter. Nou, is nou ook niet het scherpste mes in de la, om het zo te zeggen. En juist dat kiest God, die manier. Dat is de wijsheid van God. Waarom? Opdat geen enkel mens zou kunnen roemen voor hem. Dat is eigenlijk het punt. Voor hen die geloven is het een kracht van God. En geloven is vertrouwen op die dwaze weg van God. Dwaas? Ja, dwaas. Want wie in deze wereld laat zich kruisigen als hij onschuldig is? Wie in deze wereld bidt om vergeving voor zijn daders? Onterecht pijn wordt aangedaan. En Paulus zegt, daar zit nou precies de kracht van God. God blaast dat hele menselijke denken op en begint iets volmaakt nieuws vanuit de liefde en vanuit de vergeving en vanuit de genade die aan het kruis zichtbaar wordt. Zoals bij een bosbrand je een corridor maakt, zou je kunnen zeggen, zodat het vuur uitwoedt. Zo is aan het kruis zijn alle krachten van Satan, van schuld, van haat, zijn allemaal op Jezus afgestormd. Ze zijn eigenlijk uitgewoed op hem, op zijn liefde en op zijn vergeving. En nu is er een hele nieuwe werkelijkheid aangebroken. En het wonderlijke is, gemeente, dat wat eens een symbool was van haat, pijn, macht en van de onderdrukking Rome, dat staat nu op ieder kerkgebouw. Dat staat bovenop alfbetoffen. En ons hart smelt als we het zien. Mijn hart wel, want het vertelt van genade, van vrede, van vergeving, van leven dat niet stuk kan. God heeft dat meest verschrikkelijke overwonnen door zijn liefde. Prachtig. Dat is nou de scheppingskracht van God. Dat hij uit het meest afschuwelijke, uit het niets, uit het meest afzichtelijke nog iets weet te maken wat de hele wereld inspireert. Op iedere zieke auto staat een kruis. Dat is de totale omkering. Dat is de kracht van onze God. En dat verzin je niet als mens. Dat gaat alle wijsheid te boven. Wat is dan geloven? Dat is dat je je daaraan toevertrouwt. En dat je erkent, inderdaad, Heere God. Aan het kruis stuurde uw zoon voor mij. We hebben het allemaal verbeurd. We zijn er allemaal mede schuldig aan dat deze planeet ten onder gaat. Stuk voor stuk, als wij voor u staan, staan we met lege handen. Ik had daar eigenlijk moeten hangen. In uw ogen. Maar uw zoon heeft mijn plek ingenomen. God, dank. Dat is geloof. En dat is een heel nederig iets. Dat erkent. Ja, en als je dat erkent, dan ontvang je de genezing, de vergeving van Christus en de liefde van God, het eeuwige leven. Ja, en dan valt er niets meer op te scheppen. Want dan kijk je naar je buurman of je zuster aan de andere kant en die staat even goed met lege handen. Dan kunnen we alleen nog maar roemen in onze God. Dat het hem behaagd heeft, zegt Paulus, dat hij er plezier heeft in gehad om ons te redden. Dat is het plezier van God. Het kruis is zo mooi. Het is zo prachtig. Uit het niets schept God iets. Paulus zegt, God heeft het zwakke uitverkoren om het sterke te beschamen. Hij komt daar waar menselijke wijze gesproken niets te halen valt. Ik zeg wel eens tegen blijdenskategorizanten als ze zitten te tobben met hun hoofd. Oh, hoe moeten we dat allemaal snappen? En geloof ik wel, ga gewoon eens bij het leger des heils kijken. Daar wordt gezorgd voor mensen in de marge. Daar kom je Christus tegen. Daar ontmoet je. En iedere kerk die voorbij gaat en zijn neus ophaalt. Mensen aan de onderkant. Verloochent haar Heer. Hij is gekomen voor het zwakke. En hij stuurt naar hen toe. De ongelooflijke troost in. Wat zwak is, heeft God uitverkoren. Om het sterke te beschamen. Welke troost is dat? Nou ja, ik weet niet hoe het met u gaat. Maar als ik het heb over God en mijzelf. En over geloof. Dan denk ik toch altijd vaak aan die kanten van mezelf waarvan ik eigenlijk best nog wel tevreden ben. Dat ik denk, nou, daar ben ik best wel oké, hè, als gelovig. Dat gaat, nou, kan altijd beter, maar daar heb ik niet te mopperen. Maar daar waar ik zwak ben, waar misschien zonde zit, waar je moeilijk van afkomt, datgene waar je voor schaamt, datgene waarvan je zegt, dat moet ik nou eigenlijk niet aan iemand anders vertellen, want daar maak ik geen indruk mee. Ik sprak laatst nog een collega die vertelde dat hij te kampen heeft met een psychische aandoening. Hij zei, ja, dat kan ik eigenlijk in de gemeente niet vertellen, want dan ben ik bang dat ik mijn gezag kwijt ben. Dat, hè? Maar zegt Paulus, als ik zwak ben, ben ik machtig. Kijk eens zo naar die plekken van je leven waarin je zwak bent. En waarin je denkt, hier ben ik dan bepaald geen werktuig in de handen van de Heere God. Als hij van het kruis iets kan maken, kan hij ook daarin u gebruiken. En misschien wel juist daarin, omdat daarom helemaal niets meer te roemen valt op jezelf. Verwacht hem ook daar en geloof dat hij daar met je bezig is. Nodig hem daaruit. Heere God, mijn zwakte, alstublieft. Laat het tot eer en kracht zijn van u. Ik zie het niet, maar u kunt het. Uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Hij heeft het allemaal voor ons gedaan. Gerechtigheid, heiliging, verlossing in Christus Jezus. Gemeente, dat is wat we vieren in deze weken voor Pasen. Heer Jezus die weg is gegaan. Dat hij een compleet nieuwe werkelijkheid heeft geopend. En dat hij ons oproept om in zijn spoor te gaan, te leven vanuit vergeving, van genade en liefde. Van hem tot ons en zelf ook vanuit die houding elkaar te bejegenen. Lof zij u Christus in de eeuwen der eeuwen. Amen.